Wat doe je voor de kost?
Ik ben werkzaam bij de brandweer hier in Capelle aan de IJssel.
En dat was ook de reden waarom we je gevraagd hebben, want wij hadden een artikel gelezen, kapellenaar redden in Haiti. En dat denk ik, ja, goh, een kapellenaar in Haiti, hoe komt dat nou allemaal tot stand?
Nou, er is een tiental jaren geleden is er besloten door de overheid dat er een reddingsteam in het leven moest geroepen worden om hulp te gaan verlenen bij aardbevingen en andere grotere rampen. En daar konden beroepsbrandweermensen en uit de hele regio vandaan, die konden eigenlijk daarvoor opgeven, in feite een soort sollicitatie. En ja, ik ben vanaf kind al gek van de brandweer en op een gegeven moment brandweerman, vrijwillig brandweerman geworden en daarna beroepsbrandweerman. En ja, hulpverlening zit dan toch in je. En dat zijn dingen, ja, het is nooit leuk als het gebeurt. Maar aan de andere kant, het geeft een goed gevoel als je die mensen kan gaan helpen.
Ja, dan gaan we het natuurlijk uitgebreid over je ervaringen in Haiti hebben. Maar je gooide er zojuist al wat kreten doorheen. Wat veel luisteraars niet weten. Wij denken natuurlijk altijd een ambulancedienst. Daar werken mensen. Bij de brandweer, daar werken mensen. Maar de brandweer is op een wat andere manier georganiseerd. Want er is een beroepsbrandweer en er is een vrijwillige brandweer. Ik heb begrepen, er is ook nog een jeugdbrandweer. Hoe zit die organisatie in elkaar?
Nou, hier in Capelle dan. Ja, we zijn als brandweer geen onderdeel meer van, of geen lid meer van de gemeente Capelle. Maar we zijn onderdeel van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hier in Capelle, in ieder geval de kazerne, dat zijn een mix van beroeps en vrijwillig. En die vrijwilligers die hebben gewoon een baan, zeg maar. En daarnaast als hobby zijn ze ook nog brandweerman.
Dat zijn jongens die gewoon op hun werk met een pieper in de zak lopen.
Ja.
En als de pieper afgaat, dan laten we het werk gewoon even voor wat het is. En dan rukken we uit.
Nou, dan komen ze in principe nu naar de kazerne toe. Want in Capelle, de kazerne, is 24 uur per dag bezet door een beroepsgroep. S'avonds en in de weekenden en overdag als het echt nodig is, kunnen de vrijwilligers die schuiven dan in de beroepsploeg bij.
Ja, dat is aanvullend op een bestaande bemanning, ja, die stand-by staat.
Ja.
En hoe lang zijn jullie op en hoe lang zijn jullie af?
De beroeps die draaien 24 uur dienst en dan daar zijn ze 48 uur vrij.
Ja, ja.
Oftewel, ja, 24-48.
Ja, dus 1 op 3.
Ja.
Als je nou, want je zei het al, brandweer zijn, brandweerman zijn is mijn hobby. Je ziet wel eens, vooral zomers, dan gaan vaders met zonen gaan ze een kampvuurtje maken. En ik heb nog nooit zulke glinsterende oogjes gezien als wanneer papi het vuur aansteekt.
Ja, ja, dat klopt. Maar dat, ja, het zijn niet alleen brandweermensen. Vuur en dat heeft toch een aantrekkingskracht. En als je op een basisschool aan kinderen van een jaar of 10 vraagt wat wil je worden, dan is het nog steeds politie en brandweer.
Ja.
En vooral brandweer, het heeft toch een aantrekkingskracht,
ja,
op kinderen.
Ja. Maar wat je, ik heb laatst, zat ik naar zo'n tv-programma te kijken van Herman de Blijker.
Ja.
En die moesten die jongens koken.
Ja.
En nou ja, ik zou bijna zeggen, de slimiel in de groep, die werd aangewezen om te mogen koken. Maar zodra het alarm afgaat, stopt het gasfornuis.
Ja.
En die mannen die eten waanzinnig slecht.
Nou, dat is misschien omdat Herman erbij was. Maar in principe, als ik bij ons aan de kazerne kijk, wij eten elke dag gewoon vers. We bereiden het zelf. Het eten komt en we maken het zelf klaar, zeg maar. En er wordt gewoon goed gegeten. Maar ja, staat het net op en de pieper gaat, ja, dan kan het wel eens minder lekker zijn.
Ja. Hoe lang zit je al bij de brandweerraad?
Ik ben in 76 bij de jeugdbrandweer begonnen. En toen ben ik in 78 vrijwilliger geworden. En vanaf 1986 ben ik beroeps.
Jeugdbrandweer. Brandweer doet ook aan, ik noem het eigenlijk gewoon werving en selectie. Hè?
Het is een, we noemen het de kweekvijver van de grote brandweer.
Ja, je werft jongeren.
Kinderen tussen de groepen ongeveer 11, 12 jaar tot 18. Jongetjes die komen spontaan, horen het van vriendjes. Nou, die krijgen. Het belangrijkste is eigenlijk dat je in een groep gaat werken met die kinderen. Dat ze leren in teamwork te werken. En ook tegenslagen en noem maar op. We sporten en ze krijgen de brandweer op een kinderlijke, maar in ieder geval een leuke, speelse manier aangereikt, zeg maar.
Ja.
En ja, er zijn er genoeg, waaronder ik zelf dan ook, die later de smaak toch te pakken krijgen en doorstromen en bij de brandweer komen. En dat is op zich een hele goede zaak, denk ik.
En zie je er dan al gelijk talentjes bij zitten?
Nou, kijk, kinderen van 11, 12 jaar, ik zeg altijd, ze komen aan de handje van papa en mama, komen ze binnen. En als ze 18 zijn, gaan ze weg met een zwaar checkie en een flesje bier.
Ja.
Dus, nee, maar er is een heel grote. Kijk, kinderen van 11, 12 jaar of kinderen van 18. Er zit natuurlijk hele levensfase zit daarin. En ja, ik vind het prachtig mooi om die kinderen te begeleiden en ze wat te leren en ermee om te gaan.
Wat is nou welke eigenschap moet je nou eigenlijk exclusief hebben om bij de brandweer te kunnen werken?
Nou, echt een eigenschap. De meeste, de brandweermannen, je bent hulpverlener uit jezelf vandaan. En dat is een eigenschap die heb je of die heb je niet. En alles is te leren. Maar een stukje gedrevenheid heb je toch uit jezelf vandaan, denk ik.
Ja, en een hele belangrijke is natuurlijk dat het een teamsport is, hè?
Ja, het is een teamsport. En ook een sociale. Maar zeker een teamsport. Je moet af en toe dingen laten en af en toe dingen gewoon doen. En gewoon aannemen. En ja, het belangrijkste is toch dat je zo snel mogelijk een brand onder controle of mensen uit een pand kan halen. Of uit een voertuig.
Ja, want dat is natuurlijk een van de ergste dingen die je kan overkomen als er menselijke slachtoffers vallen.
Ja. Daar zie je niet op te wachten. Je zit in principe nooit op een brand te wachten. Of op een ongeluk. Maar als er dan een slachtoffer is, ja. Maar aan de andere kant, het geeft ook het goede gevoel als je die mensen dus wel kan helpen. Dat je op tijd bent.
Ja.
En dan krijg je het gewoon weer. Dan denk je, ja, daar doe je het dan voor.
Ja, dan, dat is dat stukje gedrevenheid.
Een stukje gedrevenheid. En ja, een stukje socialiteit, zeg maar. Een stukje hulpverlening.
Ja. We gaan het over Haiti hebben. We weten allemaal, daar is een gigantische ramp gebeurd. En vanuit Nederland zijn daar hulpverleners naartoe gestuurd. Wat dacht je toen je hier gevraagd werd om naar Haiti te gaan?
Goed. Helpen. Mensen helpen. Ik ben dan lid van het USAR-team. En dat is een Nederlands team. En daar zitten dan een flink aantal brandweermensen, beroepsbrandweermensen bij. Mensen van het leger, mensen van de politie als ondersteuning. En verpleegkundigen om ons te helpen. En dat is een team van ongeveer 75 personen. En ja, we oefenen al een aantal jaren geleden zijn we dan opgericht. En we oefenen regelmatig, ook in verre landen, maar ook, ook in Nederland. En ja, een aardbeving is nooit leuk. Maar als je een aantal jaren aan het oefenen bent om bepaalde vaardigheden, om bepaalde dingen te kunnen doen. En dan is de aardbeving en je kan gaan helpen. Ik zal niet zeggen dat je staat te springen, maar het geeft wel een goed gevoel om te gaan helpen.
Ja, want in wezen zeg je, ik word daarvoor opgeleid en ja, oefenen is nodig, maar het is eigenlijk toch ook wel eens een keer, ja, leuk is niet het goede woord, maar het is toch wel eens een keer fijn dat je dan ook daadwerkelijk.
Ja, leuk is inderdaad niet het goede woord, maar het is wel goed dat je wat je geleerd hebt en waar je voor staat, zeg maar, dat je dat ook in de praktijk toe kan passen.
Wat tref je nou aan als je in zo'n gebied aankomt? Is dat een kwestie van een ticket kopen, naar Haiti vliegen en zeggen, hallo, hier zijn we?
Nee, het is, achter de schermen gaat er een heel geregel af. We zijn een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Die moeten daar ook toestemming voor geven. Er wordt contact gelegd met het land van, joh, is het goed als we komen? Er wordt contact gelegd met Defensie van, joh, hebben jullie een vliegtuig? Of hoe komen we daar ook? En dat is echt eerst op hoge rand is al besloten om te gaan. En daarna gaat dat trapsgewijs naar beneden toe, zeg maar.
Ja, en dan kom je in het vliegtuig aan en dan mag je niet landen.
Ja, we gingen op woensdagavond zijn we toen. Dinsdag is de aardbeving geweest. Woensdagavond zijn we bij elkaar gekomen om te gaan. Nou, toen was het probleem met het vluchtplan om over andere landen heen te vliegen, wat nog niet rond was. Dus toen hebben we de eerste nacht hebben we in Eindhoven overnacht op de kazerne. Toen zijn we donderdagochtend met een defensievliegtuig richting Haiti gevlogen. Nou, Haiti was nog een grote chaos. Dus ze hadden besloten op de Dominicaanse Republiek een tussenlanding te maken om in ieder geval te tanken dat vliegtuig ook weer weg kon uit Haiti. Nou, toen kregen we, toen wordt de Dominicaanse Republiek waren, kregen we geen toestemming om op Haiti te landen. Nou, een collega van het USAR van Defensie, die zat in Florida. En die is uit Florida vandaan naar Haiti gegaan. Daar hebben, toen contacten, hebben ze contacten mee gekregen. En die hebben ons geadviseerd om in ieder geval de nacht op Curaçao door te brengen. En daar te zorgen voor kleinere vliegtuigjes. Want kleinere vliegtuigen die konden makkelijker landen op Haiti dan die hele grote militaire vliegtuigen.
Ja. En toen zijn jullie via de Marinierskazerne Suffisant, zijn jullie alsnog Haiti
gevlogen? Ja, daar hebben we donderdag op vrijdag overnacht. En toen zijn we vrijdagmorgen in kleinere vliegtuigen zijn we naar Haiti gegaan. En ik geloof dat we om 12:00 landen en om 12:15 zaten we in de auto onderweg naar.
Ja, en dan denk ik, dan kom je daar en dan denk je, waar moet ik in vredesnaam beginnen? Want wat tref je aan? Schets eens hoe het daar...
Het vliegveld waar we op geland waren, dat was een grote chaos. Want ja, wij landen wel, maar er waren duizenden Haitianen die weg wilden. Die daar op familiebezoek waren uit Amerika. Ja, heel veel uit Amerika vandaan natuurlijk. Maar ook mensen die het nu al gezien hadden en die echt weg wilden. Maar ja, ze wilden weg, maar ze konden niet weg, want er waren te weinig vliegtuigen voor. Die militair die daar al was van ons, die heeft daar een plek op de luchthaven aan de buitenkant zeg maar geregeld. Een groot grasveld waar alle hulpverleningsteams zouden komen te staan. Wij waren het vierde of het vijfde team wat aanwezig was. We hebben wat kleine spulletjes meegenomen. En ja, wat ik zeg, binnen een uur waren de eerste voertuigen voor ons al beschikbaar om op vanaf de luchthaven Haiti in te gaan en te gaan verkennen. Er was al een IJslands team wat daar al een klein beetje de coördinatie probeerde op te zetten. Die hadden in zoverre al wat opgezet dat er al een aantal meldingen waren van Haitianen. Van joh, daar zitten nog mensen onder puin en daar zitten nog mensen onder puin. Dus wij zijn met gereedschappen in een voertuig gestapt. En we zijn naar Port-au-Prince ingegaan. Zoekend naar die bepaalde wijk die wij aangewezen gekregen hadden.
Ja, dat wordt met op de kaart wordt dat ingedeeld. Jullie gaan naar...
Zo lijkt het in theorie, maar in praktijk waren er dus geen kaarten.
Nee.
Dan stop je bij een politieagent en dan vraag je.
Ja.
En nou, zeker de eerste dagen dat wij daar waren was het ene... Ja, het is gewoon chaotisch. En de VN die zit daar met een groot hoofdkantoor, wat ook ingestort was. Dus de VN was ook nog niet helemaal op orde. Het enige wat we wel daar, dat we niet zelfstandig de stad in mochten. We kregen altijd begeleiding mee van VN-militairen.
En was dat omdat het er onveilig was?
Hun noemen het onveilig. Er zijn natuurlijk daar een aantal dingen eerder gebeurd. Van modderstromen, lawines, bendes die er actief zijn. Dus de VN die heeft daar gewoon... ze hebben toen gewoon gesteld, elke groep die de poort uitgaat vanaf de luchthaven... die krijgen een wagentje mee met een aantal VN-militairen.
Ja. Nou, en dan begint het grote werk. Ik heb begrepen dat jullie een meneer Sevarin het leven gered hebben. En die lag al 3 dagen... onder het puin. Hoe vind je nou zo iemand?
Ja, nou, dat is ons team. Je moet dat USA-team zien als 4. Er zitten 4 zoekteams in. De eerste dag is er het team van Zuid-Holland Zuid, Dordrecht en omstreken. Die hebben daar dat misschien het gezien hebben op netwerk. Een vrouw en een dochtertje onder het puin gehaald. Wij zijn een dag later op die melding afgegaan. Er waren Engelse reddingswerkers en die waren daar. Lopend aan het verkennen. En die werden aangesproken door de plaatselijke bevolking. Van joh, daar ligt nog iemand onder het puin. Het bleek dus die meneer Sevarin te wezen. Zijn zoon die had hem al 3 dagen een beetje water en een beetje eten. Via de gleuven, de scheuren gegeven. En ja, de Engelsen die hadden op dat moment niet het goede gereedschap bij zich, zeg maar. En wij wel. Dus wij zijn ter assistentie van die Engelsen. En hebben we gezamenlijk dit puin ja, weggehakt.
En dan komt hij steentje voor steentje.
Een steentje voor steentje met emmertjes naar buiten geven. En dan steeds het gat groter maken, net zolang tot hij vrij was. En toen hebben we hem eruit gehaald en hij is gecheckt door de Engelse arts. En de arts die wij bij ons hadden, of de verpleegkundige dan. En hij heeft een infuus gehad met vocht. En 1,5 uur later liep hij met de familie mee naar huis.
Ja, ja. Na 4 dagen onder het puin gelegen te hebben. Ja. Infuusje en...
Op. Ja, daarna zie je hem dus niet meer. Nee. Maar De mensen zijn, ik denk dat de mensen ook wat gewend zijn daar. Het is niet een land, net zoals in Nederland, dat je naar de winkel loopt om even wat te kopen. Het is meer, ik heb af en toe het idee dat een grote gedeelte van de bevolking daar overleven.
Ja.
Dus een aantal dagen zonder eten.
Ja, laat maar zeggen, het
kan een gewenning zijn.
Ja, het is natuurlijk al jarenlang op Haiti dat land is leeggeroofd.
Ja.
Eerst door bezetting van kolonisten. Toen door dictators. Het land is gewoon leeggeroofd. En het is net wat jij zegt misschien. Ja, zijn ze wel al lang gewend dat ze niet drie keer per dag eten.
Ja.
Ja. Nou, stond boven het artikel in het AD stond... de automatische piloot beschermt Aad Buys. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, het is een mooi woord, automatische piloot. Je hebt dat wel meer, dat je je eigen af kan sluiten van bepaalde indrukken. Als je een ongeval hebt of een waterongeval met personen... Nou, je hoeft van mij niet te vragen hoe die mensen eruit zien, want dat weet ik dus niet meer.
Nee.
Het is een soort een natuurlijke afsluiting van bepaalde dingen.
Ja, je hebt natuurlijk in de loop der jaren wel meer heftige dingen gezien, zoals het is. En op een gegeven moment heb je eens een keer gezegd, ik heb een beetje geleerd me daarvoor af te sluiten, maar het is geen garantie dat ik vannacht niet gillend wakker word.
Nou, vannacht zal ik best wel lekker slapen, denk ik. Maar nee, dat zie je om je heen en dat weet je zelf ook. Je kent op een gegeven moment een heleboel ervaringen en of ze nou goed of... goed of fout, maar fout in zoverre dat ze erop inhakken. Je kan je ervan afsluiten, maar je vergeten doe je het niet.
Nee.
En je hoort wel meer van de andere hulp, ook in ziekenhuizen en noem maar op, dat het een stapeleffect kan wezen.
Ja.
En wat ik vandaag meemaak, daar hoef ik niet wakker van te liggen, maar het kan zijn dat op een gegeven moment dat het emmertje vol is, zeg maar, dat er een druppeltje overloopt.
Ja. Nou ja, je ziet het ook bij de eerste militairen die uitgezonden werden naar Libanon. Daar zitten 30% nog steeds van in de kreukels, terwijl ze op dat moment gewoon als gezonde jonge kerels terugkwamen.
Ja, maar dan, dat is natuurlijk ook al een 30 jaar geleden, denk ik, in de loop der tijd. En dat zie je nu ook bij de militairen in Afghanistan. En dat zie je bij de brandweer en bij de politie overal. Er is wel degelijk een goede nazorg overal in. De nazorg wordt alleen maar beter. En dat helpt wel natuurlijk.
Ja. Het feit dat je over je ervaringen kan praten.
Ja.
En dat iemand naar je luistert. En dat je niet afgedaan wordt met een prozakkie en van gaan we lekker slapen.
Nee, we hebben echt... maar dat begin je gelijk de eerste dag al op Haiti, s'avonds. Dat je even bij elkaar gaat zitten, even zo'n dag evalueert. En joh, wat heb jij maar gemaakt en wat heb jij meegemaakt en hoe is het bij jou? En dat hou je eigenlijk constant vol.
Worden die jongens waar je nou mee op stap geweest, worden dat nou maatjes van je?
Maatjes in zoverre dat je weet wat je aan elkaar hebt als je gaat oefenen of bezig bent. Het is niet zo dat we er bij elkaar plat gaan lopen, dat niet.
Nee, we gaan niet bij elkaar visieten.
Nee, maar je kan er wel mee lezen en schrijven, zeg maar.
Ja. Had je vertelde net, jullie hebben die meneer Severin uit het puin gehaald. Hij een infuusje en nu daarna zag hij hem weglopen. Hoe wordt er dan naar jullie gekeken? Want ja, je staat daar toch wel eventjes denken te shaken.
Nou, niet te shaken, maar je krijgt wel waardering van de mensen. We zijn, dat was natuurlijk al na vier dagen. We zijn daar een goede week geweest. Zeg maar na een week na de aardbeving gingen wij nog naar boven het dorp in. Om te kijken of daar nog... en dan vroeg je dus aan de bewoners daar van, joh, hebben jullie nog gehoord? En dan kreeg je antwoord, nee, jullie zijn te laat. Maar ik ben wel blij dat jullie er zijn. We hebben ook bij mensen, we hebben ook honden bij ons, van speurhonden voor overlevenden. En er waren mensen die wisten niet zeker of iemand overleden was. En dan kon je een actie doen en dan kon je, je kon alleen bevestigen dat die persoon overleden was. Maar daar waren ze toch ook blij mee, want er was toch een stukje onzekerheid is er dan weg.
Ja, en aan het eind van de missie, ik heb iets gelezen over een lichtblauw armbandje. Dan gaan ineens al die stoere bonken van kerels, die zijn ineens babysit geworden.
Ja, dat is omdat er een aantal adoptiehuizen ingestort waren en... Een heleboel kinderen, de procedure duurde heel lang. Mensen die daar een kind wilden adopteren, die waren zomaar een jaar, anderhalf jaar onderweg, eer alle papieren rond waren. Nu door de aardbeving heeft de regering, in overleg hebben ze dat besloten, om alle 150 vijf, meen ik, kinderen die daar zaten op adoptie te wachten. Of ja, op adoptie te wachten. Versneld naar Nederland en Luxemburg en België waren ze te sturen. En dat is, ja, op hoog niveau is dat geregeld. En op een gegeven moment zijn wij in een van de laatste dagen, 's morgens, zijn wij met een aantal touringcars zijn wij langs die adoptiehuizen gegaan en hebben we de kinderen opgehaald. En die hebben eigenlijk een goede dag bij ons op het kamp gehad. En dan zie je inderdaad die grote stoere kerels, die zie je met een kleine 100 kinderen tussen de 0 en de 6 jaar die af en toe een flesje kregen of een luier verschoond werden.
Ja, ja.
En die hebben we tot s'avonds kwam een vliegtuig uit Curaçao dan vandaan. En die hebben we met de mensen die dat geregeld hadden. En toen hebben we één voor één die kinderen allemaal op het vliegtuig gezet. En die zijn toen eerst via Curaçao naar Nederland gegaan. En ja, dat geeft een stukje toch ook voldoening. We hebben de chaos daar op Haiti gezien. En ook gehoord van de criminaliteit en hoe de mensen daar moeten leven. En dan denk ik dat die kinderen eigenlijk in Nederland en België, Luxemburg dan die... in ieder geval een toekomst te hebben.
Ja, daar ter plaatse zijn ze kansloos.
Ja, kansloos wil ik niet zeggen. Iedereen vindt zijn weg wel. Maar of je dan een zinvol leven hebt, of een leven zoals wij dat gewend zijn, dat denk ik niet. Ja.
Hoe lang ben je er geweest, Aad?
Wij zijn woensdagavond opgetrommeld en vertrokken. En wij zijn op zondag teruggekomen. Want we hebben we zijn donderdagnacht... zijn we uit Haiti vandaan naar Curaçao gegaan. Dan hebben we vrijdagmiddag hebben we daar de eerste, of de tweede eigenlijk, de eerste evaluaties hebben we al op het eiland zelf gedaan natuurlijk. Onder leiding van een spiegologisch groep, die ingevlogen was uit Nederland, hebben we daar vrijdagmiddag alles nog een keer geëvalueerd. En alles proberen een plekje te geven en alles op een rij te krijgen. Toen hebben we zaterdagochtend kregen we toestemming om nog even Curaçao te kijken. Een rondrit of even naar het strand. En dan 's middags naar Willemstad. En s'avonds zijn we op het vliegtuig naar huis gegaan. En dan zijn we zondag weer door alle familie en vrienden en kennissen ontvangen op vliegbasis Eindhoven.
Oké, okay, nou dan weer gewoon terug in het kapelse. Even heel kort, want onze tijd begint te dringen. Je bent hier weer gewoon betrokken bij de jeugdbrandweer. Hoe kom je nou aan die jeugd?
Ja, nou, de jeugdbrandweer Capelle bestaat sinds 1976 ongeveer. En vaak is het jongens van 11, 12 jaar die gek zijn van de brandweer, of familie bij de brandweer, of vriendjes bij de jeugdbrandweer hebben. En ja, er is nog steeds animo en we willen eigenlijk nog steeds wat nieuwe jongens en meisjes ook trouwens. Jongens en meisjes, zo van rond de 11, 12 jaar, die interesse hebben om bij een jeugdbrandweer te komen, die kunnen altijd contact met mij opnemen. En dat is gewoon aan de brandweerkazerne aan de Slotlaan.
Gewoon een belletje naar de Slotlaan van: goh meneer, dat lijkt me erg leuk om bij de jeugdbrandweer te komen.
Ja, en dan nodigen we je uit om een keer een avondje mee te komen draaien en te kijken. En dan kunnen we altijd verder praten.